Thank you. Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, alle hier in de kerk en ook degenen die thuis meekijken en meeluisteren, van harte welkom in de dienst. Vanavond gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Deze week heeft u nog gelegenheid om foto's in te sturen in het kader van het thema Sporen van God. Zie ook de weekbrief van deze week voor details. Als inleiding op de dienst zingen we nu, voor zover mogelijk staande, alle versen van lied 482 uit Weerklank, waarin we zingen over onze schuld, maar ook over Jezus die ons daarvan bevrijdt. En na het zingen van lied 482 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 130, het eerste en het tweede vers, de versen 1 en 2 van Psalm 130. Vanaf het begin van de schepping vergadert de Heere zijn kerk over het rond van deze aarde en in verbondenheid met haar nieuwe belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in antwoord daarop van Psalm 130 het derde en het vierde vers, de versen 3 en 4 van Psalm 130. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, met ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo komen wij ook vanavond tot u, nu wij hier zijn samengekomen. En we hebben woorden van hoop gezongen, woorden van verwachting. Dat we het van u mogen verwachten. Zelfs als het gaat over onze zonden, over de vergeving van onze zonden. Heere, als we het ook gezongen hebben, Heere, zo u gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Wie zou voor uw aangezicht kunnen bestaan als we tegen u hebben overtreden, Heere, als we gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen? Maar is vergeving altijd bij u geweest? En wij mogen tot u komen en straks na de verkondiging mogen het ook zingen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Welzalig hij wie zonden zijn vergeven nadat hij ze heeft beleden. En dat alles, Heere, vanwege het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht. Zoals we ook mochten zingen voorafgaand aan de dienst over de Heere Jezus. Hij bevrijdt. Heere, u hebt hem gezonden in deze wereld om ons te verlossen van alle ongerechtigheid en om ons met u te verzoenen. En we mogen daar vanavond ook een moment bij stilstaan. En we bidden u dat de rijkdom van dat evangelie ons weer mag raken. Ook al hebben we het misschien al zo vaak gehoord. Maar Heere, dat we er toch weer verwonderd over mogen zijn. En dat het ons ook mag troosten, zoals het ook klinkt aan het begin van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Wat is nu uw enige houvast? En dat begint toch, Heere, bij de vergeving van onze zonden. Door Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Want daardoor kunnen we tot u komen. Daardoor kunnen we kunnen we zonder zorgen tot u komen. En hoeven we niet bang te zijn dat u ons afwijst. Door hem, uw Zoon, uw lieve Zoon, onze Heer en Heiland. Heere, geef dat we ook uit dat geloof mogen leven en dat geloof mogen worden gevoed. Heere, u kent ons, u weet wie wij zijn, u weet hoe we in het geloof staan. Breng ons tot Christus als we nog zonder hem leven. Als we nog niet geloven in hem als onze Heer en Heiland. Ja, geef dat we hem ons dan ook door de verkondiging van vandaag aan hem toevertrouwen. En om voor hem op de knieën vallen. En als dat niet meer lukt, in gebed in ons hart op de knieën vallen. Heere, ontferm u over mij. Maar ook dat we in dat geloof bemoedigen en versterkt worden. Want we worden ook steeds weer in bestreden. Heere, daar zongen we ook van. De bestrijding van het geloof. Ook door de duivel die niet stil zit. Om ons van u weg te halen. Heere, en ook in ons eigen hart. Zoals de apostel Paulus ook schrijft, dat bedenken van ons vlees vijandschap is tegen God. Het zit er ook steeds van binnenuit nog in. Ook daar hebben we tegen te strijden. Heere, en dat kunnen we ook niet alleen. Daar hebben we u voor nodig. Maar ook daarin mogen we zingen, ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dat willen we ook gaan lezen en daarna luisteren. En daarom bidden we u om de verlichting met de Heilige Geest in de opening van uw woorden. Zodat we uw woorden mogen horen en ze mogen begrijpen en ze mogen toepassen op ons eigen leven. Heere, opdat we zo getroost en bemoedigd van hier mogen gaan en u de eer mogen geven. En de lof en de dank die u zo waard bent om te ontvangen. Wij bidden dit alles van u, in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente van Rome, Romeinen, en we lezen daaruit Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. En de apostel Paulus schrijft daar, en we horen daarin het woord van de Heere onze God, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, door deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En dan willen we samen lezen zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 23. En daar wordt in vraag 59 de vraag gesteld: maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? En het antwoord daarop is dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe bent u rechtvaardig voor God? En het antwoord luidt: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn geweten, mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God dus toch, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof gerechtvaardigd bent? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover de catechismus. Wij gaan nu samen met elkaar zingen lied 485 uit Weerklank. Gemeente, in de afgelopen weken, voor de zomervakantie al, hebben we stilgestaan bij de zondagen uit catechismus, waarin het ging over de apostolische geloofsbelijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis, waarmee we vanavond ook het geloof hebben beleden, het christelijk geloof. En de eerste vraag uit zondag 23 gaat daar dan ook over: wat baat u dit geloof? Wat baat u dit geloof? Dit geloof dat u beleden hebt, dat u beleidt in de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in dat Hij alles heeft gemaakt, de hemel, de Vader, de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus die gekomen is, mijn Heere, zijn Zoon, onze Heere, en die zijn leven heeft gegeven aan het kruis, die gestorven is, die is opgestaan, die zit aan de rechterhand van God. Ik geloof in de Heilige Geest, de kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Dat is eigenlijk de kern van het christelijk geloof dat we belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. En dan is de vraag, ja, wat baat u dit geloof? Wat hebt u eraan? Zo zegt een andere, een modernere uitgave van de catechismus. Wat hebt u eraan? Wat baat u dit geloof? Het is goed om dan ook nog eerst stil te staan bij wat dat geloof dan is. Wat geloven dan is. We hebben het natuurlijk ook eerder al gehoord met zondag 7. Wat is geloven? Als we in zondag 7 kijken wat geloven is, ja, dan kun je zeggen, kort gezegd, dat het daar gaat over kennen en vertrouwen. Weten en vertrouwen. Ja, en daar gaat het ook over als we zeggen ik geloof in de apostolische geloofsbelijdenis. Als je zo puur naar de geloofsbelijdenis kijkt, is het een opsomming van feiten. Feiten, God heeft alles gemaakt. Hij is de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus is in deze wereld gekomen. Hij is aan het kruis gegaan. Ik geloof in de Heilige Geest. Dan gaat het over, ja, dat God er is. Wie Hij is, de drie eenigheid. Wat Hij gedaan heeft, wat Hij doet. Wat dat ook voor gevolgen heeft. En dan gaat het vooral over weten. Dit is de inhoud van het geloof. Heel kort gezegd natuurlijk. Het is allemaal heel, heel beknopt. Het zijn ook maar 12 artikelen. Maar het gaat niet alleen over dat je dat weet. Dat God, dat, wie God is en wat Hij gedaan heeft en wat Hij doet. Het gaat ook erom dat je op God vertrouwt. Het gaat over kennen en vertrouwen. Als je zo over God spreekt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vertrouw je ook op Hem? Geloof je ook in Hem? En dan is de volgende vraag: wat baat u dit geloof? De vraag van de catechismus in zondag 23. Ik zei al, een hertaling zegt, wat heb je er nu aan als je dit allemaal gelooft? Wat heb je eraan dat je dit over God gelooft en dat je daarom in Hem vertrouwt? Wat heb je eraan? Ja, dat klinkt op het eerste gehoor wel een beetje zakelijk misschien. Wat heb je daaraan? Alsof je in een winkel staat en de verkoper prijst je iets aan. En hij doet alles eraan om je te overtuigen wat je eraan hebt, wat je eraan kunt hebben. Want dat vraag je jezelf natuurlijk af. Van ja, ik wil er wel wat voor neerleggen, maar ik moet wel weten wat ik eraan heb. Wat kan ik ermee? Een zakelijke vraag. Zo klinkt het ook een beetje bij de catechismus. Wat heb ik eraan? Maar helemaal niet ten onrechte. Want ja, als je zo kijkt om je heen, dan is het christelijk geloof, dan zijn er allerlei geloven en allerlei vormen van geloof. En wat heb ik dan aan het christelijk geloof? Wat baat het mij nou dat ik een christen ben? Wat heb ik eraan om dit te geloven? Een heel actuele vraag. Bijvoorbeeld als je in een niet-christelijke boekhandel staat. En er is altijd wel een schap waarboven staat, ja, godsdienst of spiritualiteit of zoiets. En dan daarnaast het schap esoterie vaak in een wat grotere boekhandel. De Koran staat er, de Bhagavad Gita, dat is een geschrift van de Hindoes. En er staan ook allerlei andere boeken nog, boeken van wijsheid en dergelijke. En dan staan ook nog boeken over tarot en dat is toekomst voorspellen allemaal, over mediums en allerlei oosterse filosofieën en wijsheden, meditaties, yoga, noem maar wat. En er staat tussen al die boeken ook nog een Bijbel. Waarom kies je dan de Bijbel? Waarom laat je al die andere boeken staan? Wat heb je aan het christelijk geloof? Wat heb je aan de Bijbel dat je voor de Bijbel kiest en niet voor al die andere boeken? Waarom ga je niet voor het andere, maar voor het christelijk geloof? Wat is het dat het christelijk geloof zo speciaal maakt? Wat heb je er nu aan om dat allemaal te geloven en niet dat en niet het andere? Ja, daar gaat het ook over in de zondag vandaag van de catechisme, zondag 23. Ik kan wel natuurlijk al iets over zeggen. Wat heb je aan het christelijk geloof? Nou dit, omdat je alleen door het christelijk geloof weet dat je altijd bij God kunt komen. En dat je altijd bij God mag horen, tot in de eeuwigheid. En dat je dat hier en nu zeker al kunt weten. Omdat het christelijk geloof het enige geloof is dat spreekt over God die jou verlost. God die jou verlost en die jou die zekerheid schenkt. Het enige geloof waarin het God is die je verlost en zekerheid schenkt. En dat is echt anders als het om andere godsdiensten gaat. Die zeggen dat je jezelf naar een goddelijke status moet toewerken. Je moet goed je best doen om verlost te worden door meditatietechnieken of zo. Maar ze bieden je geen zekerheid. De islam niet en het hindoeïsme niet. Want hoe je je best ook doet, je weet nooit of je bij die God zult horen in wie je gelooft. Die vragen allemaal om jezelf te verlossen door zelf je best te doen, door zelf te mediteren. Dat heeft alles te maken met een verwrongen beeld dat ze van God hebben gemaakt. Godsdiensten, vreemde godsdiensten zijn niet, wil niet zeggen dat ze niet iets van een signaal van God hebben ontvangen. Dat zou best wel kunnen hoor. Dat ze ook in de natuur iets gezien hebben van God. Maar ze hebben een verwrongen beeld van God gemaakt. En daardoor hebben ze de gedachte dat je zelf jezelf moet verlossen. Dat je jezelf naar God toe moet werken. Er zit natuurlijk ook iets hoogmoedigs in, dat wij dat wel even kunnen doen. Maar ze geven geen bevrijding. En je weet nooit of je verlost bent. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor allerlei occulte dingen en zo. En mensen die daarin zitten, die worden ook helemaal niet bevrijd. Die komen alleen maar steeds verder de diepte, de duisternis in. He, dus het gaat over tarot en mediums en allerlei oosterse meditatietechnieken. En soms hoor je ook wel eens van christenbroeders en zusters die uit die wereld komen, hoe duister ze, in welke duisternis ze zaten. En hoe vast ze zaten ook. En hoe ze gebonden werden door de machten van de duisternis. Totaal geen bevrijding. Daartegen staat het christelijk geloof. Daarin gaat het over God die mij verlossing brengt en het eeuwige leven. En het is God zelf die dat doet. Ik doe het niet, maar God doet het. God schenkt het. Dat is het unieke van het christelijk geloof. Dat God je verlossing schenkt. Eeuwige verlossing. Dat je altijd bij hem mag horen. Dat is het antwoord op de vraag. Hoe weet je dat het christelijk geloof het enige ware is? God verlost mij. En hoe doet hij dat dan? En daar gaat het vanavond over. Hij doet dat in Christus. In Christus zijn enige zoon. Want zo luidt het antwoord op de vraag, wat baat u dit geloof? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. In Christus. In Jezus. In een modernere vertaling staat, door het geloof in Jezus. Door het geloof in Jezus weet ik dat ik voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar in Christus is ook een Bijbelse uitdrukking, dat je helemaal ja, Christus je helemaal bij de Heer Jezus hoort. En als je helemaal bij de Heer Jezus hoort, door het geloof, dan ben ik voor God rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven in Christus. Dat is trouwens ook een groot verschil met de islam. Soms, als je met moslims in gesprek raakt, dan hoor je ook wel eens zeggen ze ook dat ze in Jezus geloven. Even een zijpaadje, maar daar moest ik even aan denken. Maar dit is het fundamentele verschil. Ja, de moslims geloven ook in Jezus. En daarmee bedoelen ze dat hij voor hen een profeet is. Maar ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Dus ook dat hij mens is geworden. En ze ontkennen niet dat hij als mens hier heeft geleefd. Maar ze ontkennen wel dat hij aan het kruis gestorven is. En dat hij zo onze zonde heeft weggenomen. En daardoor is het in de islam uiteindelijk nog zo dat je zelf je best moet doen om bij God te komen. En je weet het nooit zeker. Je weet het nooit zeker. Dus dat is ook wel goed om, ja, als je een gesprek hebt met moslims over Jezus. En het gaat over en zeggen mensen, ja, ik geloof ook in Jezus. Jawel, dat klopt, maar ik geloof wel in een Jezus die jij hem voorstelt. Ik geloof in Jezus zoals hij in de Bijbel is geopenbaard en ons wordt verkondigd. En Mohammed die heeft er een ander verhaal van gemaakt. Zo moet je het dan natuurlijk niet zeggen, maar dat zeggen wij dan even onder elkaar. Mohammed heeft er een ander verhaal van gemaakt. Maar Jezus in de Bijbel heeft zich geopenbaard als de Zoon van God. God heeft tegen hem gezegd en tegen de mensen om hem heen. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En ik zeg dat niet om een vijandsbeeld te creëren, maar wel om duidelijk te maken dat het echt wel iets uitmaakt. Of je wel of niet zo in Jezus gelooft, namelijk dat hij de zoon van God is die je verlost. En dat blijkt ook het antwoord op de volgende vraag die aanhaakt bij vraag en antwoord 60 in de catechismus. In antwoord 60 wordt gezegd. In antwoord op de vraag, maar wat baat u nu dit alles, dat u dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En bij dat woordje rechtvaardigd haakt de volgende vraag aan, die luidt, hoe bent u rechtvaardig voor God? En dan staat er, alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat als is het dat mij mijn geweten aanklaagt. He, dus je geweten, dus in je gedachten, dat je steeds weer denkt van ja, maar he, dus dat ik tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd heb. En dat je elke keer vanuit je van ja, maar ik ben toch gezondigd, ik heb dit niet gedaan, ik heb niet geleefd zoals God het heeft bedoeld. En dat ik ook moet zeggen, ik heb geen van Gods geboden gehouden. En terwijl ik tegelijkertijd ook nog ervaar in mijn eigen leven dat ik geneigd ben tot alle boosheid. Dat je niet leeft zoals God het bedoelt. Dat je lelijke gedachten kunt hebben. Dat je niet trouw bent aan God. Dat je ook lelijke gedachten over God kunt hebben. Maar nochtans God, zonder enige verdiensten van mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, dus de catechismus zegt hier, mijn geweten kan me aanklagen. En ik kan van mezelf weten, en ik weet van mezelf, dat ik geen leven leid zoals God het heeft bedoeld. Ik weet dat. Ik word daar steeds ook door geraakt. Maar toch neemt God mij aan als zijn kind. Toch mag ik bij hem horen. En hoe komt dat? Omdat God niet naar mij kijkt, maar naar zijn zoon Jezus Christus, wat die heeft gedaan. En dan gaat het ook over die woorden waar staat dat, over deze, die moeilijke woorden, waar het gaat over genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Nou, we moeten hier denken aan wat de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus hier op aarde heeft geleefd. Hij is uit de hemel gekomen en hij is een mens geworden. En hij is een mens geworden zoals wij. Op vlees en bloed, zoals u en ik. Maar één verschil. Hij heeft geen enkele zonde gedaan. Jezus heeft niet gezondigd. Niet in gedachten, niet in woorden en niet in werken. Jezus heeft het volmaakte leven geleid zoals wij dat zouden moeten doen. Hij heeft het leven geleid zoals God wilde dat wij ons leven zouden leiden aan het begin van de schepping. Jezus is om dan zomaar te zeggen de ware Adam. Zoals Adam had moeten zijn, zo is Jezus geweest in deze wereld. Zonder enige zonde. Dan gaat het over zijn gerechtigheid en over zijn heiligheid. Hij was waarlijk rechtvaardig en hij was waarlijk heilig. Volkomen rechtvaardig, volkomen heilig. Geen enkele zonde is er aan hem. Zo heeft hij hier op aarde geleefd. En dat niet alleen, hij is ook aan het kruis gegaan. En waarom is hij aan het kruis gegaan? Nou ja, dat is natuurlijk een open deur, want dat weten we natuurlijk allemaal. Hij is aan het kruis gegaan om de straf voor onze zonde te dragen. Hij is heilig, hij heeft nooit gezondigd en hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. En dan gaat het over de genoegdoening. En eigenlijk hoort daar dat heilige leven ook alweer bij van de Heer Jezus. Heilig leven en de straf gedragen voor onze zonde. En dat is de genoegdoening. De genoegdoening waarvan? Waaraan heeft Jezus genoeg gedaan? Waaraan heeft Jezus voldaan? Nou, ik zei het al, als het gaat over het leven van Jezus, dan gaat het over dat hij het leven heeft geleid dat wij hadden moeten leiden. En dat hij de straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. En zo heeft hij genoeg gedaan. Zo heeft hij genoeg gedaan om ons te verlossen van onze zonden. Want hij heeft in onze plaats een rechtvaardig leven geleid. Hij heeft het leven geleid dat wij moeten leiden. En dat heeft hij voor ons gedaan. En hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. En dat heeft hij voor ons gedaan. Hij heeft het allemaal voor ons gedaan. In onze plaats. Ja, en hoe moet ik dat dan nog verder uitleggen? Ik moet hier denken aan een vertegenwoordiger of een ambassadeur. Een vertegenwoordiger komt namens een bedrijf bij een ander bedrijf op bezoek voor een bepaald product, om dat bepaald product te verkopen. En als een bedrijf iets aan een ander bedrijf wil verkopen, komt niet het hele bedrijf, maar dan komt de vertegenwoordiger. Maar die vertegenwoordiger valt wel met dat bedrijf samen. He, dus ja, iemand komt bepaalde telefoons verkopen of zo, en die komt dan namens dat bedrijf, maar dat bedrijf, die vertegenwoordiger valt met dat bedrijf samen. Dus als je dat ook met een ambassadeur hebt van een land, als onze regering iets tegen de president van een ander land wil zeggen, dan gaat niet de hele regering naar hem toe. Nee, de ambassadeur gaat op bezoek namens Nederland en Nederland valt met hem samen. Ja, daar moest ik aan denken, zoals het ook met de Heer Jezus. Hij is onze vertegenwoordiger bij God. En wat Hij heeft gedaan voor ons, dat rekent God ons ook aan. Of je zou beter kunnen zeggen, dat rekent God ons ook toe. Zodat God naar ons kijkt zoals hij naar Jezus kijkt. Als we in de Heer Jezus geloven. Als rechtvaardige mensen zonder enige zonde. Voor wie de straf is voldaan. Het is toch bijzonder? Dat God zo naar ons kijkt. Hij ziet niet mensen wie hij toornig moet worden vanwege onze zonde. Maar hij ziet ons aan zoals hij Jezus aanziet. Rechtvaardig en heilig en voor de straf die u en ik hebben verdiend is voldaan. God gaat er ook niet meer op terugkomen. Dat kan hij niet, want zijn eigen zoon heeft het gedaan en zo heeft hij het ook zelf gewild. In onze plaats de straf gedragen, in onze plaats het leven geleefd, dat wij zouden moeten leven. En het wordt ons toegerekend. Jezus heeft het voor ons gedaan. Het is goed om daar ook even bij stil te staan. Alles wat wij zouden moeten doen om bij God te komen, voor altijd bij God te kunnen zijn, heeft Jezus, de Heer Jezus, voor ons gedaan. Zodat God ons niet meer ziet als zondaars, in de zin van, of dat hij het ons niet meer ziet als zondaars die hij van zichzelf moet verwerpen, maar net zoals Jezus, als zijn kinderen. Als Jezus de Zoon van God wordt genoemd. En natuurlijk betekent dat ook meer dan alleen. Natuurlijk heeft het ook met zijn goddelijke status te maken. We hebben als God te maken. Maar Jezus wordt de Zoon van God genoemd. En hoe worden degenen die in hem geloven genoemd? Gods kinderen. U bent kinderen van God geworden. Zo wil de Heere God naar ons kijken. Zo kijkt hij naar ons. Als wij in de Heere Jezus geloven. Zelfs als ons geweten ons aanklaagt. Zelfs als er van allerlei gedachten in ons hoofd zijn en ons geweten zegt van ja, maar dit en maar dat en zus en zo. En kijk eens wat je ervan gemaakt hebt. En dat je zegt van ik heb tegen al Gods geboden zwaar gezondigd. En ik heb er geen daarvan gehouden, zoals de catechismus zegt. En nog steeds ben ik tot alle boosheid geneigd. Nou, dat herkent u toch wel? He, misschien zegt u nou, alle boosheid. Nou goed, daar gaan we niet over twisten, maar het is niet allemaal zuiver toch, wat er in ons, wat er in u en jou en mij naar boven komt, in u en jou en mij leeft. Als Paulus ook schrijft, he, dat wij vijanden van God zijn, en dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Ik moet zeggen, ik vond het een bevrijding toen ik dat ooit las, want inderdaad, dat merk ik zo regelmatig in mijn eigen leven. Dat er vijandschap tegen God is in mijn eigen leven, in mijn eigen vlees. Ik weet dat er in mijn vlees geen goed woont, zegt de apostel Paulus. Ik heb er tegen te strijden, ik heb het steeds weer last van. Maar ook al klaagt mijn geweten dan aan en zegt van ja, maar dit en dat en zus en zo. Nee, daar is de streep doorheen. Jezus heeft voor mij voldaan. Ook voor al mijn gedachten, voor mijn woorden en voor mijn daden. Jezus heeft het gedaan. Hij heeft voor mij in mijn plaats het leven geleefd dat ik moet leven. En hij heeft in mijn plaats de straf gedragen die ik heb verdiend. Het is volbracht. Jezus heeft het voor mij volbracht. En God neemt mij aan in Christus als zijn kind. God wilde dat zelf. Hij heeft daarom zijn zoon in deze wereld gezonden. Het is de wens en het verlangen van de drie-enige God. Het is ook mooi om daar ook even bij stil te staan. Het is het verlangen van de drie-enige God om ons zo als zijn kinderen aan te nemen. Komt niet bij ons vandaan. Wij zaten helemaal niet op God te wachten. Wij zitten niet als vanzelf op God te wachten. Maar hij heeft zelf zijn zoon in deze wereld gezonden om ons verlossing te geven. En wat ik ook nog bedenk, en wat ik ook nog doe, welke zonde er ook nog in de toekomst zal gebeuren, door het geloof in Christus, welke zonde ik in de toekomst ook nog zal doen, wat ik straks alweer niet kan denken, niemand weet het toch, is allemaal vergeven. En het is allemaal, God kijkt ons er niet meer op aan. Leef ik dan maar raak? Maakt het allemaal niet meer uit. Nou, vanmorgen hebben we daar al iets over gehoord natuurlijk. En de volgende zondag gaat daar ook over. Maar we kunnen, het lijkt me goed om eerst te bedenken wat een rust eruit gaat van deze boodschap. God belooft mij in het evangelie dat het door Jezus goed is tussen hem en mij. En dat het goed blijft. En dat dat niet van mij afhangt. Nou ja, zegt iemand, je moet dat wel geloven natuurlijk. Ja, dat klopt. Je moet het wel geloven. Dat is een waar geloof. De catechismus heeft ook over het geloof gehad. Je moet het wel geloven. Zonder het geloof wordt niemand zalig. Zonder het geloof kun je geen kind van God zijn. Maar wat is geloven? Daar gaat het in de catechismus ook over. Wat is geloven? Is dat een inspanning van onszelf? Wat is nou geloven? Geloven is het alleen maar aannemen. Aannemen wat God je geven wil. God wil het je geven, ik heb het al gezegd. De Bijbel heeft gezegd. Het is weten en vertrouwen dat God omwille van zijn Zoon Jezus Christus mij ziet als zijn kind. Het aannemen, ontvangen, Heere, u bent in deze wereld gekomen. Ontferm u over mij. Alleen maar aannemen. Alleen maar, ja, misschien vinden we dat ook wel juist heel moeilijk. Want we willen het liefst, zoals al die andere godsdiensten, onszelf naar de hemel toewerken, naar God toewerken. We willen het liefst zelf ons best doen en zelf komen met van ja, maar ik heb dit en dat. En daar willen we op vertrouwen van ja, maar ik heb dit goed gedaan, ik heb dat goed gezegd, ik heb zus goed gedacht. En daarmee willen we dan misschien wel bij God komen en daarop vertrouwen. Nou, maar als dan je geweten begint te spreken, dan komen er nog wel 7 andere dingen bij als we op onze 10 vingers nagaan. Waarvan ze zeggen van ja, maar die 3 heb je dan wel, maar die andere 7 dan? Dan sta je voor God. En voor je geweten al in je hemd. Dus als je denkt, nou ja, ik ga het op die manier proberen, kansloos. En je hoeft het alleen maar te ontvangen. Je mag het alleen maar aannemen wat God je in Christus wil geven. Heerlijk om dat te mogen weten. Ook al kan het een strijd zijn, ook het aannemen. Maar het is zo heerlijk als je uit dat geloof mag leven. Vertrouwen en weten dat je Gods kind mag zijn. En dat Hij je ziet als zijn kind. Zonder zonde. Zonder veroordeling. Hij kijkt naar jou. Hij kijkt naar mij, naar u. Zoals Hij naar Jezus kijkt. Het is goed. Tijdens vakantie in Engeland zongen we in een gemeente de hymne met het couplet It is well with my soul. En een couplet luidt, al zou Satan mij kwellen, al zouden er beproevingen komen, laat deze gezegende zekerheid mij leiden, dat Christus mijn hulpeloze toestand heeft gezien en zijn eigen bloed voor mijn ziel heeft vergoten. It is well with my soul. It is well with my soul. En ja, ik haal het aan dat het heerlijk was om dat te zingen, omdat daar de rust in ligt. It is well with my soul. Dwars tegen alle gedachten in die het tegendeel beweren. Tegen mijn eigen geweten in. It is well with my soul. Heerlijk als je, dat je uit dat geloof mag leven. Dat u en ik dat mogen. En dat is wat God ons aan ons geven wil. Uit liefde. Dus denk aan een groot cadeau. Een groot cadeau waarmee je vader en je moeder of iemand anders voor je neus staat. Kijk eens, dat hebben we voor jou gekocht. En je ziet de liefde en de vreugde in de ogen van je ouders. Zo graag willen ze het aan jou geven. Je kunt het bijna niet geloven. Voor mij? Ja, voor jou. Maar dat is toch veel te groot? Dat heb ik toch niet verdiend? Ja, maar het is toch voor jou. En zo wil God ons ook. zijn liefde en genade schenken, Christus Jezus. Ook al weet hij wat van zijn maaksel is te wachten, zoals we in Romeinen 5 hebben gelezen. Maar God heeft het gedaan uit liefde, zelfs toen wij nog zondaars waren. Dat vind ik zo mooi uit Romeinen 5, waar de apostel Paulus schrijft. Dat toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Hij wist voor wie hij zijn zoon gaf. En dan staat er nog bij, want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Uit liefde voor zondaars, om ze helemaal te reinigen en voor zich te stellen als zijn kinderen, heeft God zijn zoon geschonken. Dat is het geschenk dat God wil geven en zegt: hier is het. Hier is het, voor u en voor jou. Ik geef het je uit liefde. En dan is het geloof dat zegt: Heere, dank u wel. Dank u wel. En dan komt de rust. En dat is misschien steeds alweer een worsteling. Een rust waarin je kunt zingen: it is well with my soul. Ja, het is goed. Het is goed. Wat er ook om me heen gebeurt. Wat er ook van binnenuit op me afkomt. Welke tactieken de duivel ook gebruikt. Want die zit niet stil om ons bij God weg te houden. It is well with my soul. Het is goed. Het is goed met mijn ziel. Het is goed met mijn leven. Ik ben van hem. Hij heeft mij gekocht. Met zijn eigen bloed. Ik mag hem toebehoren. Jezus Christus. Mijn Heere en Heiland. En door hem een kind van God zijn. Het is God zelf die dat wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 32 vers 1, 3 en 6. 1, 3 en 6 van Psalm 32. Laten we samen danken en voorbeden doen. Naar waarde nooit te danken, heren, zo zongen wij met elkaar. U naar waarde danken, het is onmogelijk. Mensenwoorden schieten tekort. Al zouden alle miljarden mensen op deze aarde u danken met hun woorden, het zou nog niet genoeg zijn. Heren, want wie is aan u gelijk? U, de machtige, de heilige, in grootheid en in hoogheid gezeten. Maar juist ook die grote en heilige God die zich neerbuigt tot u, tot uw schepsel, tot uw schepping, tot de mensheid. En voor hen, voor de mensen die u gemaakt hebt, ook uw Zoon gegeven hebt, die mens is geworden om ons te verlossen, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, niet de straf zal ontvangen die hij heeft verdiend, maar volkomen heilig en rechtvaardig gerekend zal worden, zonder enige zonde zal worden aangezien, omdat de gerechtigheid en de heiligheid en de genoegdoening van Christus hem worden, of hem of haar worden toegerekend. Heer, wat ligt daar een heerlijk evangelie in en wat een rust. Dat we het mogen zeggen, het is well with my soul, het is goed met mijn ziel, het is goed met mij, het is goed voor mij. Het is goed met de Heere en mij. Heer, dat is de basis van het leven. Dat is het fundament waarop we mogen bouwen. En wat hebben we dat ook nodig, Heere. Soms wordt er ook zo aan getrokken en worden we zo ook in vertwijfeling gebracht. En dan blijkt maar weer hoe mooi en hoe belangrijk het is dat we ook dit evangelie horen. En daarop verder bouwen, want vanuit die liefde zullen wij u lief hebben. Zoals we vanmorgen ook al gezegd hebben, en ja, het komt wel vaker langs. We hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. Zelfs toen wij nog zondaars waren. Dank u wel, Heren, dat we dat mogen weten. Dat wij dat geloof mogen leven. Doe ons daar ook uit leven. Heren, en wie achtergebleven is, roep hem of haar erbij. En geef dat alle weerstand wordt opgegeven en het cadeau in ontvangst wordt genomen. Maar Heren, geef ons ook kracht om te strijden in het geloof, om vast te houden aan dat geloof. Heer, omdat ons eigen geweten ons kan aanklagen, of omdat we op een andere manier met onze zonden geconfronteerd worden. Heer, geef dat we zo bij u zullen komen ook, en ook eerlijk zullen zeggen wat er mis is in ons leven. Ook daartoe worden we opgeroepen. En dan zegt de apostel Johannes, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, op basis van wat Christus voor ons gedaan heeft. Heren, wij bidden u zo of u ons in dat geloof wilt sterken, dat we vanuit dat geloof mogen leven, ook dat geloof mogen uitdragen, uw liefde mogen uitdragen onder de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Wij bidden u ook dat mensen mogen leven, leren leven uit dat geloof, ook om ons heen, hier in deze stad, in IJsselstein. We bidden ook dat u het werk van de evangelisatie zult zegenen. Ook de kerkopeningen, Heren, dat u daarover uw zegen zult geven. Ook over de concerten die hier gegeven worden, waar mensen naartoe komen. Heren, en ook als mensen hier in de kerk zijn. Misschien soms ook maar te gast. Dat ze dan door uw woord geraakt mogen worden. Heren, en uit het evangelie mogen leven. En geef ons ook wijsheid, ook als we juist ook nadenken over missionair zijn, een missionaire gemeente ook. Geef ons ook wijsheid en leiding, zodat we met de gaven die u ons geschonken hebt en de talenten die wij van u hebben ontvangen, ook zo missionair mogen zijn hier op deze plek. We mogen hier als gemeente zijn, Heer, u hebt ons bewaard en gespaard tot op de dag van vandaag. O God, geef dat wij zo in uw dienst mogen staan. Als gemeente van Jezus Christus, samen met alle andere kerken die hier in IJsselstein zijn. Heer, en wil geven dat we ook in de contacten onderling, ja, mogen worden geleid door uw geest. En dat het alles tot opbouw van uw gemeente mag zijn en tot eer van uw naam. We vragen ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie over het rond van deze aarde. Zegen alle die zijn uitgegaan. En we bidden u ook voor ons land en voor ons volk, ook als de regering zich opmaakt voor een nieuwe begroting en er nieuwe plannen worden gemaakt. Heren, wij bidden u dat een rechtvaardige begroting mag worden opgesteld, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten mogen dragen en dat, Heren, ook de regering barmhartig mag zijn in haar beleid. Maar ook, Heere, dat ze het leven, het menselijk leven, mag beschermen en zal beschermen, ook in de wetgeving. Als het gaat over het jonge leven, het ongeboren leven. Maar ook als het gaat over als er sprake is van lijden en alles wat daar omheen hangt. Als het gaat over de euthanasiepraktijk. O Heere, wij bidden u om barmhartigheid. Voor dat de regering barmhartig zal zijn, maar ook dat zij in alles uw spoor zal gaan. Ook als het gaat om de zaken van leven en dood. En dat u haar daarin zult leiden, ook daarin heeft ze uw leiding nodig. We bidden ook voor het Koninklijk Huis, voor koning Willem-Alexander. Geef hem alles wat hij nodig heeft om zijn ambt te vervullen. Sterk hem daarin, samen met zijn vrouw, koningin Maxima en hun kinderen. Wees er nabij, beschermen en bewaren ook. Ook tegen alles wat er op hen afkomt en soms ook om mensen die allerlei rare plannen hebben, ook al willen ze die misschien niet ten uitvoer brengen, maar wat zal het ook met hen doen? We bidden u, zodat u de koninklijke familie in uw hoede zult nemen. Maar ook dat zij tot een licht mag zijn in de samenleving. En dat alles vanuit het geloof in u en in de Heer Jezus. Heer, zo komen wij tot u met al onze gebeden. Wij danken u dat we hier samen mochten komen. Ga met ons als we van hier gaan. Wees bij in ieder van ons. U weet, Heer, hoe we tegen de komende week aankijken. Misschien zien we naar iets uit. Misschien zien we tegen iets op. Misschien is het, denken we alweer, dit is weer een week als zoveel. En hebben we al zoveel moeite en zorgen te verdragen. Heer, misschien gaan we weer voor het eerst aan het werk. Of hebben we er ook weer zin in om aan het werk te gaan. Heer, geef ons alles wat we nodig hebben. En geef bovenal dat we op de plek waar we wonen en werken en waar we leven mogen zijn een lichtend licht en een zoutend zout. Bemoedigd en bekrachtigd uit het geloof in u. Door onze Heer Jezus Christus. Door het geloof in hem, onze Heer en Heiland. Die met u en de Heilige Geest, één enig God, regeert tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Willem Henry en Ditteke den Hartog in Zimbabwe. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde voor het onderhoud van de kerk. Bijdrage kunt u geven via de bekende digitale mogelijkheden, Scipio en de QR-code in de weekbrief. Maar u kunt ook bij de uitgang uw gave geven, fysieke gave of de QR-code gebruiken. En zo kunt u uw gave geven en ze zijn van harte bij u aanbevolen. Wij zingen nu als slotlied lied 483 uit Weerklank. We mogen dan nu heen gaan in vrede en met ons meedragen het woord van de Heere, om dat te overwegen voor zijn aangezicht, onder zijn zegen en het ook onder zijn zegen uit te dragen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.